Goedemorgen. Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met hem. Dat moet wat wezen straks als we dat moment mogen beleven. Maar we moeten nog even wachten. Nog even wachten tot het zover is. Morgenochtend om 9:05. Dat is het moment waar het stel op wachten wat ik gisteren heb ontmoet. Een echtpaar, zij loopt met een grote bolle buik. En morgenochtend om 9:05, als het inmiddels nog niet geboren is of voor die tijd natuurlijk geboren wordt, zal het kindje gehaald worden met een keizersnee. Een moment waar ze al 9 maanden lang op wachten. Waar ze naar uitzien dat het zover is dat ze straks hun kindje werkelijk mogen ontmoeten en in hun armen mogen houden. Maar het is wel spannend dat wachten. Het schijnt gelukkig een gelovig echtpaar. Maar hun vorige kindje, daar bij de bevalling, is het heel moeilijk geweest. Het is gelukkig gezond geboren. Maar de moeder heeft het ten nauwe nood overleefd. Dus het is voor deze broeder erg spannend nu om naar dit moment uit te kijken. Hij heeft al slapeloze nachten ervan. Maar gelukkig mag hij ook zijn leven van zijn vrouw ook in de handen van de Heer leggen. En vertrouwt hij dat ook aan de Heer toe. Maar zoals we hebben gehoord, er zijn ook jonge vaders in ons midden en die weten hoe het is om daar te wachten. En als dat moment er dan eindelijk is, om dan je kindje na 9 lange maanden wachten in je armen te houden. En om daarvan te genieten. En ik weet nog hoe dat zelf was bij onze kinderen. Ik weet nog zeker heel goed bij de eerste, dat ik eigenlijk mee in mijn armen stond en het eigenlijk niet kon beseffen wat er was gebeurd en wat ik in mijn handen had. En dat we nu 24 uur per dag, 7 dagen per week, een kindje hadden om voor te zorgen. Een kindje van God gekregen. En waarvan ik ook dacht, eigenlijk het enige wat ik kan doen, is het ook weer in Gods handen terugleggen. Want wij mensen, dit is te groot voor ons als mensen om zo de zorg te dragen voor een kindje. En gelukkig mag ik weten dat die zorg samen met God mag dragen. Dat ik niet alleen de vader ben, maar dat God ook voor het kindje wil zorgen. Iemand die ook zo lang heeft gewacht, maar een stuk minder jonge vader was Zacharias, de vader van Johannes. Zacharias moet ook dat gevoel hebben gehad van na 9 lange maanden wachten het kindje Johannes in zijn armen te hebben gehad. Maar Zacharias had langer gewacht dan 9 maanden. Want ik zei het al, Zacharias was een oude man. We gaan straks over hem lezen, maar voor die 9 maanden hadden hij en Elisabeth al vele jaren gewacht. Al vele jaren, hun leven lang, tot ook Elisabeth in verwachting zou raken. Maar dat moment was niet gekomen. En in zekere zin heeft Zacharias nog langer gewacht op dat moment. Want Zacharias was een priester en in die hoedanigheid de vertegenwoordiger van zijn volk, ook Israël. En de meeste Joden geloofden dat na Maleachi, na de profeet, de Heilige Geest al ruim 400 jaar niet meer werkzaam was. En ze verwachten de vervulling van de belofte van de Messias sinds de eerste profeten de komst van de Messias hadden aangekondigd in Genesis. Sinds de belofte van de Messias. En ik wil vanochtend met jullie gaan lezen de lofzang van Zacharias uit Lucas 1, vers 68 tot 79. Want het bijzondere van die woorden in Lucas 1, vers 68, is dat dit woorden zijn die eruit komen na dat lange wachten. De eerste woorden die eruit komen na dat lange wachten. Want Zacharias die kon de 9 maanden voor de geboorte niet spreken. Hij was met stomheid geslagen. En aan het eerste moment dat hij weer kan spreken, vervult de Heilige Geest hem met woorden. En dan komt het lange wachten, komt eruit in deze woorden. Dat wat 9 maanden lang heeft gewacht, dat wat een leven lang heeft gewacht sinds hij getrouwd was met Elisabeth. Maar ook dat wat heeft gewacht sinds de eerste belofte van de komst van de Messias, dat krijgt nu woorden geleid door de Heilige Geest. Lucas 1, vers 68. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. En jij, kind, dat is Johannes, zijn zoon, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijn tot de verschijning, tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Ik zei het al, Zacharias was een priester. Een priester van het volk Israël. 9 maanden voor het moment dat we net gelezen hebben, was hij uitgeloot om in de tempel het reukoffer te mogen brengen. En een priester mocht eigenlijk niet meer dan 1 keer in zijn leven dat reukoffer brengen. En Zacharias was een oude man. En ook dat was iets waar hij zijn hele leven eigenlijk op gewacht had. Zijn hele leven had hij de kans nog niet gehad om dat reukoffer te brengen. En nu zou het dan toch gaan gebeuren, voor hij zou komen te sterven. En dan het moment dat hij daar in de tempel bij het reukofferaltaar staat, dat moment waar hij zo lang heeft gewacht en waar hij volledig op geconcentreerd zal zijn geweest, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan verschijnt er plotseling een engel bij het reukofferaltaar. Dat kunt u eerder in het evangelie lezen. De engel Gabriel bezoekt hem daar en belooft dat Zacharias vrouw Elisabeth zwanger zal worden. En ze zal niet zomaar een zoon krijgen. Deze zoon zal voor de Messias uitgaan, als een profeet, als een heraut van de Messias zelf. En Zacharias is met stomheid geslagen. Letterlijk. Hij heeft getwijfeld aan de woorden van de engel. Voor een moment heeft hij getwijfeld aan Gods woorden die de engel hem bracht. En daarom zegt de engel dat hij niet zal kunnen spreken eigenlijk tot het beloofde vervuld is. En als Zacharias dan naar buiten komt, dan staat ook het volk op hem ook weer te wachten. Te wachten op wat Zacharias zal gaan zeggen tegen hen als hij daar naar buiten komt. Maar hij kan hun niet vertellen dat de lang verwachte Messias eraan komt. De Messias waar het volk al die jaren op wacht. Zacharias weet dat die Messias er heel gauw aan gaat komen. Maar hij kan het ze niet vertellen vanwege zijn eigen ongeloof. Ik heb me wel eens afgevraagd wat Zacharias zou hebben gedaan. Die 9 lange maanden dat hij niet kon praten, dat hij geen woord kon zeggen. En toen ik dit gedeelte ging bestuderen en in de voorbereiding hiervoor, kreeg ik wel een vermoeden wat hij gedaan zou hebben. Want we hebben gelezen wat hij als eerste zei toen hij weer kon spreken. En dat is iets kenmerkends geweest voor die 9 maanden daarvoor. Dat wat hij als het ware 9 maanden lang heeft opgespaard. De hele lofzang die we net hebben gelezen bestaat namelijk uit verwijzingen naar het Oude Testament. De Tanach, zoals Zacharias die gekend zal hebben. En op basis daarvan geloof ik dat Zacharias in die 9 maanden de Bijbel is gaan lezen. Of dat wil zeggen, de Bijbel zoals hij die kende, wat wij het Oude Testament noemen. De boeken die er toen waren. Nou had Zacharias geen iPhone, zoals wij, waar hij het makkelijk op kon lezen. Hij had geen Bijbel.nl. En Zacharias had zelfs, niet zoals wij, een papieren Bijbel thuis in de kast staan. Dat was in die tijd nogal anders. Als Zacharias de Bijbel wilde gaan lezen, dan had hij 2 keuzes om dat te gaan doen. Hij als priester kon naar de tempel gaan waar de boekrollen opgeslagen lagen. Dat kon voor het gewone volk trouwens niet, maar hij als priester kon dat doen. Of hij kon naar de synagoge gaan, waar ook boekrollen stonden. En dan moet je dat niet voorstellen als een bibliotheek waar al die bijbelboeken netjes op alfabet staan gesorteerd. Als hij naar de synagoge was gegaan, dan was het nog steeds geen makkelijke opgave voor hem geweest. Dan was hij naar de synagoge gegaan, dan had hij de overste van de synagoge eerst moeten vragen of hij de boekrollen mocht inzien, of hij daarin mocht lezen. Dan was hij samen met de overste van de synagoge naar de voorkant van de synagoge gelopen, waar een grote kast staat met een gordijn ervoor, of deuren, zoals synagoges dat nog hebben. Dat wordt de ark genoemd. Dan had de overste die deuren geopend, of die gordijnen. En dan hadden daar grote boekrollen gestaan. Geen kleintjes die je zo met de hand pakt, maar echt boekrollen van dit formaat. Wie is wel bij de klaagmuur wel eens is geweest, die kent de foto's, hoe ze die op hun schouders moeten meedragen. Zo groot zijn die boekrollen. Nou, dan was hij met zo'n grote boekrol, moet je zich voorstellen, een oude man, was die met zo'n grote boekrol, had hij uit de kast gehaald, op zijn schouders. En dan was hij samen met de overste naar een speciaal tafeltje gelopen, en zoiets als dit, maar dan groter, waar hij precies de boekrol op kon leggen. Dan hadden ze voorzichtig het fluwelen, de deken erom, of een ander mooi materiaal wat er omheen gevouwen zat, de bescherming, hadden ze eraf gehaald, de kettingjes opengemaakt. En dan was het nog geen kwestie van gewoon lezen en je pagina omslaan. Nee, want dan kon Zacharias heel voorzichtig aan één gedeelte lezen en dan moest hij weer aan de rollen gaan draaien, een stukje verder. En dan kon hij het volgende gedeelte lezen. En dan weer een stukje verder draaien. En dan kon hij weer een stukje verder lezen. En als hij dan aan het einde van de rol was, dan had hij nog niet eens één bijbelboek uit. Ja, sommige kleine boeken misschien, maar Jesaja bestond minimaal uit 5 rollen. Dus als hij Jesaja was gaan lezen, dan had hij deze boekrol weer terug moeten rollen. De bedekking weer dicht op zijn schouder, terug naar de ark. En de volgende rol pakken en weer opnieuw uitrollen. En opnieuw weer stukje voor stukje gaan lezen. Bijbellezen was letterlijk worstelen. Worstelen met het woord. En was niet zo eenvoudig als dat voor ons was. Zacharias had de woorden van God, die de engel tegen hem gesproken had, niet geloofd. Daardoor kon hij niet meer spreken. En ik denk dat dat hem aan het denken heeft gezet. Dat hij Gods woord is gaan lezen en dat het echt moeite heeft gekost. Veel moeite, ook fysiek moeite heeft gekost. Kunt u het zich voorstellen? Een oude man die dag in dag uit, zo kan ik me voorstellen, naar de synagoge gaat om daar het woord te lezen. Hij heeft geworsteld met het woord van God. En als we dit gedeelte hebben gelezen uit Lucas, dan moeten we daar een enorme rijkdom hebben ontdekt. Maar vanwege zijn eigen ongeloof kan hij het niet aan anderen vertellen. Dan ben ik uiteraard gaan bestuderen waar hij naar verwijst in het Oude Testament. En als ik dat vanochtend allemaal met jullie zou willen behandelen, dan zou de ochtend te kort zijn. We moeten dat zelf maar eens na gaan lezen, dat gedeelte, en de verwijzingen erbij pakken en kijken waar Zacharias allemaal naar verwijst in het Oude Testament. Want het zijn nogal wat verwijzingen. Gelukkig weet ik dat velen van jullie ook daarna met de preek aan de studie gaan. Nou, dan moedig ik jullie aan om die gedeeltes eens op te zoeken waar Zacharias naar verwijst. Met de tekstverwijzingen kunt u dat vaak prima terugvinden in uw Bijbel. Maar ik wil een aantal met jullie eruit lichten. Een aantal dingen die Zacharias zegt naar voren brengen en daar onze lessen uit leren. Een van de eerste gedeeltes, belangrijkste gedeeltes waar Zacharias naar verwijst, en dat vind ik heel mooi om te zien, is een andere lofzang. We noemen dit altijd de lofzang van Zacharias. Er staan nog meer lofzangen in de Bijbel. Maar ik geloof dat Zacharias onder andere de lofzang van Hanna in het boek Samuel heeft gelezen. Onder andere bijvoorbeeld de uitdrukking de hoorn van zaligheid, die komt in haar lofzang voor. Hanna was de moeder van Samuel, ook een vrouw die onvruchtbaar was. Daar moet Zacharias zich ook mee hebben kunnen identificeren als met zijn Elisabeth. Hanna, een vrouw die onvruchtbaar was en die ook een belofte van God kreeg. En die ook uiteindelijk ook een zoon kreeg, die ook een bijzondere rol kreeg, ook een bijzondere profeet werd, Samuel. En ook als Hanna dan Samuel in de tempel brengt, dan spreekt ook zij een lofzang uit. Ik vind het zo mooi dat Zacharias dus ook in de Bijbel op zoek is gegaan naar mensen waar hij zich mee kon identificeren. En die uitdrukking, die hoorn van zaligheid, die komt in 1 Samuel 2 vers 10 voor. Ik zal hem voorlezen, het vers. Hij zegt, Hanna, de Heere zal recht spreken over de einde der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Ik geloof dat het dezelfde hoorn van zaligheid is waar vers 69 in Lucas het over heeft. En die hoorn waar ze Hanna het over heeft, die spreekt van de opgeheven hoorn waarmee een koning van Israël in die tijd, waarmee een koning gezalfd werd. Koning David werd met een hoorn gezalfd, met olie daarin. En daarmee werd hij later ook tot Samuel trouwens, tot koning gezalfd. Maar het bijzondere van dit gedeelte, wat Hanna zegt, is in de tijd dat Hanna heeft het hier over een koning. Maar op het moment dat zij dit zegt, was er nog geen koning in Israël. Dit kan niet over koning David gaan, die later in het boek Samuel voorkomt. Want die was er helemaal niet in beeld. Haar eigen Samuel was nog niet eens profeet. Hanna spreekt hier over de gezalfde met olie, de Messias die zal komen. Dat is wat het woord Messias betekent. En Zacharias die neemt eigenlijk die woorden van Hanna over, dat wat Hanna zegt, dat de hoorn van zijn gezalfde zal opgeheven worden, de hoorn van de gezalfde van God, de Messias. En Zacharias jubelt het nu eigenlijk uit. God heeft naar zijn volk omgezien en gaat die gezalfde nu ook daadwerkelijk zenden. Die gezelfde gezalfde waar Hanna het over heeft. En Zacharias verwijst net zo goed naar de hoorn van zaligheid in Psalm 89, vers 18 tot 28. Ik zal het niet voorlezen, maar daar wordt ook gesproken over de koning. En we lezen er ook over de allerhoogste koning. Dat kon ook niet de koning van Israël zijn. En ook daar gaat het over de hoorn. En die hoorn is ook een symbool van kracht. Het is de kracht van het dier, de hoorn. Maar diezelfde hoorn wordt ook de koning mee gezalfd met olie, waarmee er ook kracht over hem komt. Het tweede gedeelte waar Zacharias veel naar verwijst is het boek Jesaja. En juist daarom haalde ik ook Jesaja aan met die vijf rollen. Want als we dit gedeelte lezen en we gaan de verwijzingen opzoeken, dan kan het haast niet anders of Zacharias heeft zelf Jesaja gelezen. In hoofdstuk 59 spreekt Jesaja over een volk dat de weg van de vrede niet kent. En Zacharias heeft het erover dat onze voeten, dat hij komt om onze voeten te richten op de weg van de vrede, die gezalfde. Jesaja heeft het in diezelfde hoofdstukken 59 en 60 over een volk dat in duisternis is. Een volk dat vanwege haar eigen overtredingen niet bij God kan komen. En over dat volk profeteert hij in Jesaja 60, vers 1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u, over Israël gaat het dus, zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidevolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. En die dageraad, die opgang, daar heeft Zacharias het ook over. Dat woord opgang, dat is letterlijk de dageraad, de zonsopgang. Ik geloof dat dit de tekst is die Zacharias aanhaalt als hij het heeft over de opgang. En dat geloof ik met name omdat juist ook in Jesaja 59 daarvoor diezelfde zinsneden terugkomen. En met die woorden bedoelt Zacharias dat de Messias is als een zonsopgang voor het volk van Israël. Een zonsopgang waarmee ze verlost worden uit de duisternis en klaar voor een nieuw begin. En zo jubelt het Zacharias het als het ware uit. God heeft zijn belofte waargemaakt. De Messias uit het huis van David, die gezalfde, die komt eraan. En die gezalfde, die Messias, die komt als een zonsopgang voor het volk Israël. En wat ik zo mooi vind, is dat Zacharias dat kan zeggen, terwijl hij de Messias zelf nog niet eens gezien heeft. Waarom kan hij dat zeggen? Het bewijs dat die Messias gaat komen, heeft hij zelf in zijn armen liggen. Het bewijs heeft hij in zijn oude, gerimpelde handen. Heeft hij de kleine Johannes, de heroud van de Messias, heeft ze in zijn eigen armen liggen. God heeft laten zien dat hij te vertrouwen is. God heeft namelijk de belofte waargemaakt die de engel aan Zacharias zelf deed. Die profeet, dat die kleine jongen een profeet zal zijn. Maar hij heeft ook de belofte waargemaakt die al eerder in het Oude Testament werden gedaan over de stem die roept in de woestijn. Die Johannes is gekomen. God heeft laten zien dat hij te vertrouwen is. En dus ook zal hij die andere belofte waarmaken dat de Messias zelf zou komen. Dit is echter voor Zacharias nog maar het begin. Want die beloften die worden waargemaakt. Want nu houdt hij Johannes nog in zijn armen. De eerste beloften zijn waargemaakt. Maar straks zal deze kleine Johannes gaan kruipen. Hij zal zijn eerste stapjes zetten. Hij zal gaan rennen zo hard dat zijn eigen oude vader hem niet bij kan houden. En Zacharias zal deze kleine jongen gaan grootbrengen, gaan opvoeden met alles wat hij in zich heeft, geloof ik. Want Zacharias had niet alleen heel lang op deze kleine jongen gewacht. Hij wist ook nog eens welke taak die hij zou hebben. Welke taak Johannes had. Dat had de engel hem verteld. De engel had ook gezegd dat hij vanaf de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld zou zijn. Dus Zacharias zal hem ook alles geleerd hebben wat hij wist te vertellen over Gods woord. Alles wat hij over de Heilige Schrift wist. Want deze kleine jongen zelf zou voor de Messias uitgaan. En die komst van de Messias, ook dat is nog maar het begin. Want we hebben gelezen dat Jesaja de komst van die Messias vergelijkt met een zonsopgang. Met het begin van de dag. Als je 's nachts in het donker wandelt, en als het 's nachts donker is, dan wacht je op de zonsopgang om verlost te zijn van de duisternis. Maar dat is geen doel op zich. Zo wachtte Israël ook op de Messias als een volk dat in duisternis wandelt. Maar voor iemand die op de dag wacht, is de zonsopgang nog maar het begin. Het is niet het doel op zich. De zonsopgang is namelijk het begin van een nieuwe dag. Een dag die weer gegeven is om in aan het werk te gaan, om aan de slag te gaan. Dat is namelijk waar de dag voor bedoeld is. Dat is waar de zonsopgang voor bedoeld is. En zo was het ook met de komst van de Messias. Dat was geen doel op zich, dat hij zou komen. Dat is geweldig om te weten natuurlijk. En dat is iets om naar uit te kijken. We hebben het gezongen, hij is hier, hij is bij ons. Nou, dat is iets, was voor hen iets om naar uit te kijken, dat de Messias bij hen was, die God zelf gezonden heeft. Maar het is niet het doel op zich. Het is namelijk het begin ook van iets nieuws. En Zacharias legt ook precies uit wat. Er is een nieuwe gezalfde in het huis van David. Hij zal het volk Israël verlossen van hun vijanden. Hij komt bevrijding brengen. En waarom komt hij hen bevrijding brengen van hun vijanden? Dat staat er, zodat het volk Israël hem zou dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid. Dat kunnen we lezen in vers 74 en vers 75. Hun voeten, ze zouden hem moeten dienen alle dagen van hun leven, en hun voeten moesten de weg van de vrede opgaan, staat in vers 79. En ze moesten een heilig volk zijn eigenlijk en een koninkrijk van priesters. Dat waar ze toe geroepen waren. Dat staat al in Exodus namelijk. Een volk waaraan de wereld kon zien wie God was. Omdat ze hem zouden dienen in heiligheid en gerechtigheid. En als je bedenkt dat dat het doel was van de komst van de Messias, dan kun je je afvragen, waar is het misgegaan? Want als je naar het volk Israël kijkt, is het nog steeds een volk dat in die zin in duisternis wandelt, helaas. Ik heb heel wat Joodse mensen mogen ontmoeten bij het veldwerk voor Israël en de Bijbel. Maar heel weinig daarvan diende de Heer Jezus in heiligheid en gerechtigheid en zonder vrees, zoals Zacharias het zegt. Dat waar de komst van de Messias voor bedoeld was. Sterker nog, het merendeel van het Joodse volk is zelfs seculier of atheïst. Het is werkelijk een volk wat in duisternis leeft, waarvan grote gedeeltes met Oosterse religies bezig zijn. Grote gedeeltes ook met occultisme bezig zijn, ook helaas in de orthodoxe kringen. Maar wat eigenlijk het ergste is, dat ze op hun eigen kracht vertrouwen. Is het dan zo dat God zijn belofte is gaan vervullen, waar Zacharias over jubelt en de Heer voor prijst, en dan uiteindelijk zijn plannen zijn mislukt. Ook daar is er een opvallende parallel tussen Zacharias en Israël. Zacharias als het ware als representant van Israël. Want vanwege zijn ongeloof werd Zacharias met stomheid geslagen. En je zou kunnen zeggen dat Israël vanwege hun ongeloof in de Messias met blindheid is geslagen. En daardoor ook met stomheid, dat ze niet kunnen doen waar ze toe geroepen zijn, juist verkondigen wie God is. De Heer Jezus is als koning van Israël gekomen, maar ze hebben hem niet als een koning geaccepteerd. En dat heeft ernstige consequenties gehad. En de enige oplossing voor hen nu is eigenlijk hetzelfde als wat Zacharias heeft gedaan. De schrift bestuderen en zien wat God voor hem bedoeld heeft. Zien dat God daadwerkelijk de Messias heeft beloofd en gezonden. Dat is voor hen de enige oplossing. De schriften zelf gaan bestuderen en die aannemen als Gods woord. Goed, tijd om het wat persoonlijker te maken. Want deze geschiedenis van Zacharias heeft wat over de Messias te zeggen en de komst. En over Israël. Maar heeft uiteraard ook persoonlijk tot ons wat te zeggen. Want ook wij mogen net als Zacharias als het ware terugkijken op wat God beloofd heeft en heeft waargemaakt. Zacharias is de boekrollen gaan bestuderen om te zien wat God beloofd heeft, wat God heeft gedaan in het verleden. En dat is gelijk aan ons de vraag. Bestuderen wij de Bijbel en doen wij er moeite voor, net als Zacharias? Voor ons is het een stuk makkelijker, want wij hebben wel die papieren Bijbel in de kast staan, waar we elk hoofdstuk zo kunnen opzoeken. Maar voor Zacharias was dat een stuk moeilijker. We hoeven de deur niet eens uit om de Bijbel te lezen. Dat is de vraag aan ons. Zijn we bereid met Gods woord te gaan worstelen om te ontdekken wat God tot ons te zeggen heeft, ook vandaag? We zijn vaak bezig met te zoeken naar Gods wil voor ons leven en dat is op zich goed. Maar Zacharias zocht andersom. Die keek naar wat het plan van God was en welke rol Zacharias in dat plan had, welke rol voor God voor hem had weggelegd. En dat is een andere manier van kijken. In plaats van ik gericht, wat wil God met mijn leven, is het andersom kijken. Wat is het plan van God en waar mag ik daarin een rol vervullen? Waar wil de Heere mij in dat plan gebruiken? En net als Zacharias hebben we niet alleen Gods woord gekregen. Ook wij mogen kijken naar wat we zelf van de Heer in handen hebben gekregen. Wat Hij heeft waargemaakt. Denk eens terug aan uw eigen leven. En bedenk wat God daarin gedaan heeft. Misschien kunt u niets bedenken zo snel. Maar dan weet ik één ding wel zeker. Als u hier zit, dan heeft God dingen in uw leven gedaan. Want u zit hier ofwel omdat de Heer in uw leven gewerkt heeft en u Hem heeft aangenomen in uw leven. Dat u tot geloof bent gekomen is al een wonder op zich, dat er in uw leven ook een zonsopgang is geweest. De zonsopgang waar Zacharias het over heeft, dat het licht is gaan schijnen, dat er een nieuw begin is gekomen. Maar misschien zit u hier ook wel omdat u bent meegekomen, of dat je bent meegekomen met je ouders, of dat u eens bent komen kijken en zelf geen keuze heeft gemaakt. En dan is dat misschien wat God in uw leven wil doen, dat hij u hier gebracht heeft, dat u in contact komt met mensen die hem kennen. En dan wil ik u nu op dit moment zeggen, dan wil hij ook in uw leven de zon laten opgaan. Dan is die Messias, die Jezus, waar Zacharias het ook over heeft, ook voor u gekomen en wil hij ook in uw leven een nieuw begin brengen. Er is eigenlijk maar één keuze in die zin in het leven echt belangrijk. Als we op ons leven terugkijken, zijn er heel veel misschien keuzes die belangrijk geweest zijn of goed. Maar er is uiteindelijk maar één keuze in het leven die werkelijk telt. En dat is of we die Messias die beloofd is, die zijn eigen leven heeft gegeven voor ons, of we daar ja of nee tegen hebben gezegd. Dat is uiteindelijk de keuze waar het in het leven om draait. En als u dat nog niet gedaan heeft, dan geloof ik dat er hier in ieder geval genoeg mensen zijn die daar met u over verder willen praten naar de dienst. En u daar meer over willen vertellen. Over wat God in hun leven heeft gedaan. En wat er ook in uw leven mogelijk is. Maar als God dus in ons leven aan het werk is gegaan, dan is dat nog maar het begin. Want het is een zonsopgang. Het doel van onze bekering is niet alleen om behouden te worden in de hemel aan te komen. En dat is het. Het is niet het eindstation, bekering. Toen de Heer de Heer Jezus naar Israël zond als Messias, wilde hij dat ze hem zouden gaan dienen. Dat was het doel onder andere van de komst van de Messias. En wat hij ook doet in ons leven, op welke manier God ook werkt, uiteindelijk is zijn doel in die zin voor ons hetzelfde. Dat we de Heer zelf zouden dienen. We hebben een taak hier op aarde en dat is hem dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid, zoals Zacharias dat beschrijft. En wat betekent dat voor ons? Het zijn wat moeilijke abstracte woorden en ik zal ze proberen wat nader toe te lichten. We kunnen hem dienen zonder vrees, omdat we niet meer bang hoeven te zijn voor onze vijanden. Het hele gedeelte wat Zacharias uitspreekt of uitzingt, dat staat er niet bij, staat alleen dat hij profiteerde. Het gaat over de verlossing van vijanden. Voor Israël was dat een hele concrete, fysieke belofte, verlossing van hun vijanden. En dat zal ook nog eens gaan gebeuren, dat ze werkelijk fysiek ook verlost worden van hun vijanden. Ze zijn vandaag de dag nog ingesloten door alle vijanden. Maar er zal een dag komen dat ze de Heer zelf ze daar ook zal verlossen als ze hem zullen aanroepen. Maar ook wij zijn verlost van vijanden. Misschien niet van concrete vijanden, van andere mensen die tegenover ons staan, maar eigenlijk van veel grotere vijanden. Want wat zijn onze vijanden? Ons eigen vlees, ons eigen gedachten, ons eigen ik. De dood, de vijand van iedere mens. Maar ook Satan zelf is een van onze vijanden. En dat zijn allemaal stuk voor stuk tegenstanders die eigenlijk door de Heer Jezus overwonnen zijn. We hebben nog wel met ze te maken, maar we hoeven niet meer bang voor ze te zijn. Ons eigen ik is er nog wel, maar we mogen telkens de Heilige Geest vragen, eigenlijk om de Heer vragen dat hij met zijn Heilige Geest in ons zijn werk wil doen. En de dood is er nog wel, maar we weten dat uiteindelijk alleen ons lichaam hoeft te sterven hier op aarde, maar dat onze ziel van de Heer is, dat we in hem geborgen zijn. We mogen met Jezus leven, we mogen straks met hem opstaan. Dus in die zin is de dood geen vijand meer om bang voor te zijn. En Satan is er nog wel en hij probeert ons dagelijks te verleiden. Maar we mogen weten dat de Heer Jezus de overwinning heeft behaald en ons vertrouwen in hem stellen en telkens zijn hulp daarbij vragen om ook die verleidingen te overwinnen. Daarom kunnen we hem dienen zonder vrees, want de vijanden zijn verslagen. We hebben de Heer Jezus als hulp, als verlosser. We mogen hem ook dienen in heiligheid en gerechtigheid. En ook daar kunnen we weer Israël en Zacharias als voorbeeld nemen. Zacharias was een priester en moest als priester ook zodanig leven in heiligheid en gerechtigheid. Maar eigenlijk was heel Israël geroepen als een heilig volk. Dat kunt u in Exodus lezen. Als een koninkrijk van priesters. Het staat in Exodus 19, vers 6. Dat betekent dat ze afgezonderd waren voor de wereld en toegewijd aan God. Door hun handel en wandel mochten zij aan de volken laten zien wie God is. En op die manier mogen ook wij in heiligheid en gerechtigheid leven. Efeze 4, vers 24 zegt dat we ons moeten bekleden met de nieuwe mens in ware heiligheid en rechtvaardigheid. Daar hoor je eigenlijk dezelfde woorden terug. En de schrijver van Efeze, Paulus, maakt het ook heel praktisch. Als u Efeze hoofdstuk 4 gaat lezen, dat kunt u zelf thuis doen, dan stond Paulus eigenlijk heel eenvoudig op: lieg niet, maar spreek de waarheid. Zondig niet als je boos bent. Steel niet, maar werk voor je brood. Deel met wie te weinig heeft. Gebruik geen vuile taal, maar help mensen met wat je zegt. En vergeef elkaar. Daarmee beschrijft hij eigenlijk wat leven en heiligheid en gerechtigheid praktisch betekent. Het heeft allemaal te maken met niet meer met dat bezig zijn waar we nou net van verlost zijn. Niet bezig zijn met de dingen van onszelf en van de dood, maar zo gaan leven dat mensen aan ons kunnen zien dat we bevrijde mensen zijn Niet het, zoals Paulus telkens zegt, niet het een, niet liegen, maar de waarheid spreken. Zo stelt hij ze telkens tegenover elkaar, de dingen van waar we van verlost zijn en waar we juist wel mee bezig moeten zijn. Dat is de bedoeling, dat mensen aan ons gaan zien dat we bevrijde mensen zijn, bevrijd van die tegenstanders. En als ik aan ieder hier vraag of u wel of niet in God gelooft, wel of niet in de Heer Jezus gelooft, dan is de kans groot dat ik bij de meeste van u een ja zal horen, gelukkig. Maar ik kan ook vragen, waaruit blijkt dat u in God gelooft? Zien mensen op school, op uw werk, in de omgeving, zien mensen het in de straat, dat u in God gelooft? En u moet me niet verkeerd begrijpen, dat is geen oproep om nou volgens wetten of regels te gaan leven of op een andere manier dingen te moeten. Een veranderd leven is geen nieuwe wet die er komt. Nee, een veranderd leven is een logisch gevolg van je bevrijding. Toen Israël uit Egypte werd verlost, was het logisch dat ze niet meer de goden van Egypte zouden dienen, alhoewel ze dat wel gedaan hebben, maar werden ze geacht niet meer die goden te dienen. Het was verschrikkelijk dat ze dat bij het Gouden Kalf wel hebben gedaan. Andersom ook, na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland bevrijd werd van de Duitsers, is het een logisch gevolg dat mensen geen Duitse vlag uit gingen hangen, maar een Nederlandse. Dat het logisch was dat ze zien, dat mensen kunnen zien dat ze bevrijd zijn. En als de Heer Jezus ons heeft bevrijd, door zijn offer aan het kruis, door zijn overwinning over de dood, als hij ons heeft bevrijd van de verleidingen van Satan, om de overwinning heeft behaald, als hij ons heeft bevrijd van de zonde en van de dood, dan is het eigenlijk gewoon niet meer dan logisch dat we niet meer met de dingen bezig zijn die daarbij horen. Ik wil gaan afsluiten, maar nog heel even teruggaan naar Zacharias. De vraag voor ons is, willen wij net als Zacharias de Bijbel gaan openslaan? Willen we daarin gaan graven in Gods woord om te ontdekken wat hij voor prachtige beloften heeft gedaan, wat hij voor dingen heeft gedaan? En willen we net als hem met ook de dingen die God in ons leven heeft gedaan, de waargemaakte beloften, eigenlijk als het ware in onze armen staan met die kleine jongen, met die kleine Johannes als het ware, en dan vervolgens ermee aan het werk gaan, die kleine Johannes ook gaan opvoeden voor de Heer, de belofte, de dingen die de Heer in ons leven heeft gedaan, daarmee aan de slag gaan. Mogen we dan net als Zacharias zeggen, en zoals we vanochtend ook al meerdere keren hebben gezongen, geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En dat is in de eerste plaats verlossing voor Israël, maar ook voor u en mij. En dan ons allemaal de vraag, welk antwoord geven wij op die verlossing? Amen.